Welkom bij de Dorien ten Dijk podcast. Voor directeuren van duurzame maakbedrijven die willen groeien met sterke communicatie, een scherpe positionering en marketing die echt bij je past. Zodat je de juiste klanten aantrekt en nog meer impact maakt. Laten we starten! Welkom bij deze podcast en vandaag hebben we in de studio Vincent Kuiper van Gota. Welkom Vincent, ik weet niet of ik Gota goed uitspreek, maar superleuk dat jij in mijn podcast wilde komen. Zoals je weet, de podcast gaat over bedrijven die iets moois doen voor de wereld. En ik kwam jou tegen en ik dacht, ik ga Vincent vragen of hij in mijn podcast wil komen. Dus ja, leuk als je je even voorstelt en vertelt wat je doet.
Ja, natuurlijk. Dankjewel Dorien. Heel leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Mijn naam is Vincent Kuiper. Ik ben de medeoprichter van Gota Ventures. Gota is Spaans voor druppel, dus het wordt vaak op zijn Spaans uitgesproken. Gota is een investeringsgroep dat investeert in startups in de voedingsindustrie.
Wat voor soort bedrijven investeren jullie in?
Ja, dat zijn met name technologie-startups. Dus bijvoorbeeld bedrijven die in de innovatie op het gebied van ingrediënten zitten. Dus denk hierbij aan ingrediënten die vandaag de dag sterk onder druk staan, zoals cacao en koffie. Prijzen gaan door het dak. Het is sowieso heel volatiel, ook qua aanbod. En tegenwoordig zijn er veel startups die hier oplossingen voor aan het ontwikkelen zijn. Dus dit doen ze bijvoorbeeld met het gebruik van fermentatietechnologie, waarmee ze bijvoorbeeld een alternatief voor cacao op de markt aan het zetten zijn.
En wat is jouw, hè, want je weet, ik nodig altijd gasten uit die iets bijzonders doen voor de wereld. Wat is hetgene waarvan jij dacht, nou, dit is daarom moet ik dit bedrijf gaan oprichten?
Ja, nee, dat is een goede vraag. Nou, ik kom uit de financiële wereld. Ik heb altijd in private equity gewerkt, waar er niet heel veel wordt nagedacht over iets goeds doen voor de wereld, maar alleen puur financieel rendement.
Ja.
Na een aantal jaren daar werken ben ik een MBA gaan doen aan IE Business School in Madrid. En daar ben ik Cristina de Mendieta tegengekomen. Cristina is een Zwitserse vrouw en ze is half Spaans. En zij heeft een achtergrond in de voedingsindustrie via haar familiebedrijf, wat een groot internationaal handelsbedrijf is in voedingsingrediënten en eindproducten. Dus zij leveren bijvoorbeeld cacao aan chocoladefabrikanten, maar ook leveren ze bepaalde hele specifieke producten aan grote retailers in meer dan 50 landen. Hier vond ik eigenlijk de passie voor het investeren in een industrie wat ook iets goeds doet voor de wereld. Want Cristina heeft mij eigenlijk geleerd wat alle pijnpunten zijn in de voedingsindustrie.
Ja.
Kom je bijvoorbeeld weer aan allerlei ingrediënten die sterk onder druk staan. Klimaatverandering speelt een hele grote rol. Droogtes, overstromingen. En daarnaast zie je dat de consument steeds gezonder wil eten. Maar dat wel alle producten in de supermarkt voor 80% ongezond zijn en een heel groot deel ultra-processed. En wij investeren eigenlijk in startups die hier oplossingen voor bieden. Dus enerzijds proberen ze die hele supply chain wat te kalmeren en te verbeteren. Waardoor er ook minder nadelige gevolgen voor het klimaat zijn, minder CO2-reductie. Ook als oplossing voor het gebrek aan andere resources zoals land en water. Maar ook om in te spelen op de consument die duidelijk gezonder wil eten en drinken. En met minder toegevoegde verdikkingsmiddelen, et cetera.
Wat mooi. Ja, dat is met recht wel een ommezwaai, denk ik, van de branche waar je uitkomt, waar je nu naartoe bent gegaan. Dus ja, wel heel gaaf dat nu jouw passie is die je hebt kunnen waarmaken. Begrijp ik het goed dat er zijn de startups die bezig zijn met voedingsmiddelen die wat beter zijn voor de wereld. Dat die soms investeringen nodig hebben om hun gedachtegoed verder te brengen, hun producten verder te brengen. En dat jij daarvoor investeerders zoekt, zodat ze een investering kunnen krijgen. Want volgens mij is niet alleen de startups die bij jullie terecht kunnen, maar ook de financierders, toch?
Ja, dat zie je goed. Dus ik zeg zelf altijd, we hebben eigenlijk twee type klanten.
Ja.
Het zijn dat de startups waarin wij investeren. En anderzijds zijn dat onze investeerders. Dus we zijn een groep van 36 individuele investeerders uit 10 landen. die vanaf 5000 euro per investering mee kunnen doen bij ons. Dat model bestaat eigenlijk nog niet in Nederland. Dus als jij als individu wil investeren in bijvoorbeeld innovatie in de voedingsindustrie, dan heb je of minimaal 100.000 euro nodig om bij een traditioneel venture capital fonds je aan te sluiten. Waar ik ook niet per se de feeling bij hebt, of je kan niet heel dicht betrokken zijn bij de investeringen. En anders is er eigenlijk niet echt een alternatief hoe jij met kleinere bedragen exposure kan hebben naar innovatie in die voedingsindustrie. Dus daarom zijn onze investeerders, we hebben er nu 36, het groeit eigenlijk op wekelijkse basis en we willen dit ook zeker doorgroeien. Dus dat is zeker ook een vorm van een klant voor ons.
Ja, snap ik. En dat zijn dan dus eigenlijk particulieren, dus dat zijn geen bedrijven. Begrijp ik dat goed?
Ja, dat begrijp je goed. Dat zijn particuliere investeerders, de meeste uit de voedingsindustrie, die dus heel veel feeling hebben bij wat er gebeurt in de sector en die ook begrijpen wat voor innovatie er nodig is. En die bij ons dus met kleinere bedragen mee kunnen doen en investeren in startups.
Ik kan me voorstellen dat mensen het als privépersoon ook interessant vinden om dan wel te kunnen deelnemen in een mooi initiatief, om het maar even zo te zeggen. Ja, er was natuurlijk een dag dat je dacht, ik moet dit bedrijf gaan oprichten. En je wist al, ik heb twee soorten klanten. Hoe zorg je nu dat de founders en de investeerders jullie niet zien als gewoon geldschieters, maar eigenlijk als de partner die de deuren opent in de foodsector?
Ja, dat is niet zo makkelijk. En wij hebben hier denk ik best wel vaak, of best wel lang mee gestruggeld in het begin. Maar wij hebben er eigenlijk voor gekozen voor een hele persoonlijke aanpak. Waar zowel Christina, mijn partner en ik eigenlijk heel zichtbaar zijn als persoon. Waardoor we het proberen om ook heel toegankelijk te maken. Dus wat we daarmee proberen te doen is naar onze investeerders maken we het heel toegankelijk qua persoonlijk contact. Dus we proberen uit te stralen van je kan ons elk moment van de dag bellen. Wat bij eigenlijk geen één investeringsfonds kan. En naar de startups in de voedingsindustrie geldt het een beetje hetzelfde. Dat we zeggen van wij zijn er om jullie te helpen. En met het grote netwerk wat wij hebben met al die voedingsfabrikanten en retailers via mijn partners familiebedrijf, willen wij ook echt op dag 1 jullie helpen en ondersteunen en de deuren voor jullie openen, die een normale geldschieter niet heeft.
Nee.
En ik denk daarbij hebben we een hele internationale investeringsgroep en dat zie je eigenlijk ook niet zo vaak. Omdat de meeste investeringsfondsen altijd lokaal zijn. Dus je hebt een Nederlands fonds, je hebt een Duits fonds, Italiaans fonds. Maar wij hebben 36 investeerders uit 10 landen. Van Mexico tot Nederland, tot Schotland, Duitsland, Canada, Saudi-Arabië. Gewoon een extreem gemixte groep. En je ziet dat heel veel voordelen biedt. Omdat alle bedrijven waarin wij willen investeren echt internationale impact willen maken. Netwerk is daar super waardevol voor.
Ik kan me ook wel voorstellen toen je na ging denken om dit bedrijf op te richten. Dat je dan inderdaad dacht, oké, wat moet nou de boodschap zijn naar de investeerders? Wat moet nou de boodschap zijn naar de startups in de food? En wat is dan nu op dit moment jullie kernboodschap? Zodat mensen meteen weten, hè, want je vertelde een persoonlijke stuk is voor ons heel belangrijk. Want dat is iets anders dan wat de anderen bieden. Hoe breng je dat over de bühne? Uiteindelijk is dat denk ik wel een boodschap die belangrijk is. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook een prachtige boodschap is. Alleen ik zie het nog niet terug, zeg maar, in de website bijvoorbeeld. Of in dingen die ik van jullie hoor of zie. Uiteindelijk is dat natuurlijk wel een hartstikke mooie boodschap. Waarvan ik denk, ja, dat kan ook best wel een hele mooie USP zijn.
Ja, nee, zeker weten. Dat zeg je goed. Kijk, ik denk voor ons dat de kernboodschap is dat wij een investeringsfonds zijn in de voedingsindustrie met echt directe ingangen bij zowel voedingsfabrikanten en retailers, wat echt directe waarde oplevert voor de startups waarin wij investeren. En dat we dat doen met een internationale investeerdersbase van mensen die met een relatief beperkt kapitaal mee kunnen doen. En dat is best wel dat is best lastig om dat te combineren, want je hebt twee doelgroepen, dus je hebt eigenlijk twee soort van waardeproposities. En in onze messaging, bijvoorbeeld op de website Ben ik met je eens, daar zit zeker nog wat verbeteringspotentieel. Maar dat is denk ik wat onze kernpropositie is, dat wij die ingangen hebben en dat wij dus meer toevoegen dan alleen kapitaal.
Ja, ik denk inderdaad als je nadenkt over positionering van jullie bedrijf, hè, dat mega helder moet zijn van wij bieden de toegang tot een heel mooi netwerk. Wat jullie nodig hebben als start-up, hè, want dan heb je het netwerk eigenlijk gewoon nodig. En we zijn daarnaast heel persoonlijk, dus je moet niet allerlei schakels door om bij antwoorden te krijgen op je vragen. En die waardepropositie gaat natuurlijk vooral om wat zijn dan de pains en de gains van jullie doelgroepen, waardoor ze meteen denken, bij jullie zijn we aan het juiste adres. Hè? Want je wil natuurlijk als start-up wil je gewoon geld hebben, je wil je missie waarmaken. En als financierder wil je mooie dingen doen, maar ook misschien wel daar winst uit halen als het op lange termijn dat oplevert. En wat is dan in jullie positionering, naast het persoonlijke en naast het netwerk, zijn er dan nog andere USP's, om maar even zo te zeggen, waarvan je zegt, dit is gewoon, daar kunnen ze niet omheen.
Ja, en dat bedoel je dan vanuit het oogpunt van de startups?
Ja, eigenlijk allebei. Want je hebt twee soorten klanten. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je voor allebei een messaging moet hebben. Want de een kan niet zonder de ander. Hè? Je hebt ze allebei nodig. Dus je hebt wel gelijk, je hebt twee soorten klanten. En je communicatiestrategie moet natuurlijk ook op beide gericht zijn.
Ja. Nou, ik heb wel twee voorbeelden wat denk ik echt de waarde is die wij toevoegen. Dus enerzijds, en dat combineert eigenlijk grappig genoeg de waardepropositie voor zowel de startups als voor de investeerders. Dus enerzijds is het dat wij zijn nu in gesprek met een partij wat een plantaardig alternatief voor dierlijk vet ontwikkelt voor de vleesindustrie. Dus bijvoorbeeld vleesbedrijven maken salami's en worsten en daar zitten die witte puntjes die je ziet, dat is vaak dierlijk vet. En zij proberen hier een plantaardig alternatief voor te ontwikkelen met veel minder CO2-reductie, veel minder CO2-uitstoot, wat beter is voor de planeet en ook gezonder voor de mens. Mm-hmm. En hebben iemand in onze investeerdersbase die 12 jaar in de vleesindustrie heeft gewerkt, bij een familiebedrijf, en die hebben wij nu aan elkaar gekoppeld. En je ziet daar eigenlijk dat die waardeproposities bij elkaar komen. Dus voor de start-up krijgen zij opeens toegang gratis tot een expert uit de vleesindustrie. Dat zie je, ziet vaak dat de investeerders die wij hebben, vinden dus juist die betrokkenheid, vinden ze heel leuk. En daar hebben ze behoefte aan. En dat heb je normaal niet bij de traditionele investeringsfonds.
Waar merk jij nu dat founders nog niet heel goed begrijpen waarin jullie anders zijn dan anderen? Ik kan me voorstellen dat je af en toe met founders om tafel zit en dat jij in je hoofd al lang weet, hier zijn wij bijzonder in, hier zijn we speciaal in. Hè? Dat weet jij gewoon, want het is jouw bedrijf. Maar waar merk je dat je denkt, ja, dit is toch, iedere keer komt dit nog niet goed genoeg over de bühne?
Ja, ik denk dat heel veel founders denken dat wij heel makkelijk zeggen dat we een groot netwerk hebben en dat we voor ingangen kunnen zorgen. Maar dat ze niet oprecht begrijpen dat ook echt zo is, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Recente voorbeeld uit de vleesindustrie. Ik moet echt dat voorbeeld hardop uitleggen en dan pas begrijpen ze het. Maar als ik zeg dat wij een groot internationaal netwerk hebben met experts uit de voedingsindustrie, dan zie ik ze heel vaak een beetje knikken, zo van ja, dat zal wel. Maar ze hebben dan echt een voorbeeld nodig om overtuigd te raken, lijkt het.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat als je een USP claimt van wij hebben een groot netwerk, dan moet je ook het bewijs leveren. En ik kan me voorstellen dat je in een persoonlijk gesprek, dat je dan meteen kunt vertellen van oké, dit is ons netwerk. Maar ik denk wel dat het inderdaad in je eigen positionering van Gotha, zeg maar, dat ook meteen duidelijk moet zijn. Zodat mensen ook meteen zien, oké, het zijn geen woorden, maar het is echt waar. En dat is, ja, dat kun je natuurlijk op allerlei manieren gaan doen, zodat het jou minder tijd kost om iedere keer mensen daarvan te overtuigen. Hè? Ja, zeggen dat je een groot netwerk hebt, ja, dat kan iedereen roepen. En bij de een is 10 mensen groot en bij de ander is alle multinationals in je netwerk groot.
We zijn op dit moment bijvoorbeeld bezig om de website te verbeteren en ook wat testimonials toe te voegen.
Ja.
Waarin we laten zien hoe de startups dus echt daadwerkelijk met ons hebben samengewerkt. Of hoe wij ze hebben gelinkt aan experts uit ons netwerk of aan voedingsfabrikanten. Dus op die manier proberen we het ietsje tastbaarder te maken. In plaats van dat het een soort van lucht is wat wij, wat wij uitdragen.
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat als je bepaalde USP's claimt, dat je ook meteen het bewijs levert. bijvoorbeeld ook wat jij zegt, we zijn heel persoonlijk. Ja, persoonlijk is ook een holle frase eigenlijk. Hè? En uiteindelijk wil je ook dat, dat je bewijst dat je dus persoonlijk bent. En dat je dat anders doet dan alle anderen. En dat overal laten zien, hè, in je hele marketingstrategie, is denk ik wel belangrijk om het ook meteen bij de founders en de investeerders tussen de oren te krijgen.
Ja, zeker.
Wat is nu de vraag die jij heel erg vaak krijgt in je bedrijf?
Ja, er zijn er meerdere, maar de eentje die valt wel op. En dat is de vraag of wij nou een traditioneel venture capital fonds zijn, wat echt volledig focust op hoog financieel rendement, of dat we een impact fonds zijn, wat eigenlijk volledig kijkt naar de totale impact die je maakt.
Snap ik wel dat mensen dat willen weten. En wat is dan jouw antwoord?
Ja, nou, het antwoord is dat we in principe een venture capital fonds zijn. Dus we gaan voor financieel rendement. Maar het mooie is in de voedingsindustrie dat alle innovatie die hier komt eigenlijk automatisch, bijna altijd automatisch goed is voor de planeet en voor de mens. Dus we proberen dat altijd samen te laten gaan. En ik ben er zelf heilig van overtuigd dat dat ook kan. Niet iedereen is het daarmee eens, maar ik ben daar een beetje eigenwijs in door te denken dat dat wel kan. En ik denk dat wij zouden ook niet, wij eigenlijk niet investeren in startups die iets doen wat niet goed is voor de planeet of voor de mens, omdat wij gewoon oprecht niet geloven dat dat duurzame bedrijven gaan worden in de toekomst. Dus we geloven gewoon oprecht in dat de innovatie zit er maar in om de wereld duurzamer te maken en om gezondere producten op de markt te brengen. Dus wij denken dat dat samen kan gaan.
Ik denk dat zeker ook. Volgens mij kun je best winst maken en iets moois doen voor de planeet.
Zeker.
En wat is hetgene waarvan je nu zegt, dat had ik eigenlijk beter even niet kunnen doen?
Ja, twee die minuten binnenschieten zijn, ik denk de eerste. Wij werken met een externe partij, het wordt een beetje technisch nu. Maar die maken voor ons een entiteit. Je noemt dat een SPV provider.
Ja.
En met die tijd investeren wij in een startup. Maar dat is best een... Het is niet een complex proces. Alleen als je dit voor de eerste keer doet, is het wel een complex proces. We hebben nooit een soort testrun gedaan van hoe dit nou precies werkt. Dus hoe werkt het nou daadwerkelijk als al die individuele investeerders hun kapitaal willen investeren bij ons? Hoe werkt dat nou in de praktijk met dat platform? Dus uiteindelijk bij onze eerste investering, dat runde ik zelf. Maar dat was vrij stressvol omdat ik achter, ik denk wel 40 nieuwe dingen kwam.
Ja.
En tuurlijk had ik allerlei voorbereidingsdocumenten gelezen en een handleiding en een handboek. En dat is wel zo, maar dat bereid je toch nooit echt helemaal voor hoe het in het echt werkt. Dus ik denk achteraf gezien had ik 100% een soort proefinvestering gedaan of een soort demo-investering met nepgeld om te kijken hoe dat nou daadwerkelijk gaat. Want je ziet bijvoorbeeld nu hebben we het 2 keer gedaan en nu gaat het heel erg soepel.
En als je kijkt naar... de marketing en communicatie van je bedrijf. Zijn er dan dingen waarvan je zegt, dit hadden we anders moeten doen of moeten we nog beter in worden?
Ja, ik denk wat we hebben ervoor gekozen om alles helemaal zelf te doen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden. En daar zitten voor- en nadelen aan. Dus voordelen is uiteraard de kosten. Dus we hebben eigenlijk bijna geen kosten gehad tot nu toe. Maar... je ziet toch ook wel dat de output ook wel echt minder is. Dus bijvoorbeeld onze website, vind ik persoonlijk, is eigenlijk lagere kwaliteit dan wat ik eigenlijk zou willen zien. Omdat dat helemaal zelf opgebouwd is. Wat natuurlijk ook heel veel tijd heeft gekost. En wat je ook ziet is met toen wij ons bedrijf lanceerden op LinkedIn. Ik denk dat dat nog meer, dat is best wel een belangrijk moment waar je heel veel zichtbaarheid hebt. En ik denk dat als we dat nog professioneler hadden aangepakt, dus bijvoorbeeld met een PR-strategie of iets betalen voor een professionele website, ik denk dat we er dan nog meer uit hadden gehaald. En het enige wat je daarvoor nodig zou hebben is een kleine investering. Dus achteraf gezien denk ik wel dat we dat hadden moeten doen, omdat het best wel een belangrijk moment was.
Ja, ja. Ja, wat ik zelf heel veel zie, hè, bij bedrijven, die hebben een supermooie missie en die denken... ik wil daarmee groot worden. En wat je dan ziet is dat ze eigenlijk beginnen bij het einde. Dus er wordt een website opgericht. Gaan wat roepen op LinkedIn. En dat zijn inderdaad gemiste kansen. Want als je de basis van je bedrijf niet goed legt, dus je positionering, je messaging, je USP's, eigenlijk alles waardoor mensen aanhaken, dan zie je daarna dat het kost uiteindelijk meer tijd en geld dan als je dat in één keer goed doet. En dat zie ik dat de meeste bedrijven daar tegenaan lopen. Als je begint, dan denk je gewoon, ik moet een website, ik gebruik LinkedIn, laagdrempelig, kan ik allemaal zelf doen. Alleen uiteindelijk betaal je daar ook leergeld voor, omdat het dan net even niet helemaal scherp genoeg is. Waardoor je ook weer wat mensen mist
in je bereik. Het is een soort voorbeeld van goedkoop is duurkoop. Dus ja, je wilt het goedkoop mogelijk doen, maar de kwaliteit van wat je doet is eigenlijk toch lager dan als je zou werken met professionals. Wat je uiteindelijk op termijn juist weer geld of waarde kost. En ik denk, we hebben goed nagedacht over wat is onze waardepropositie en onze USP's. Alleen, we hebben dat er een beetje bij gedaan, als ik eerlijk ben. Omdat we heel druk waren met het opzetten van het fonds en alles achter de schermen. Ik denk, achteraf gezien, als je er echt alles uit wil halen, dan is het gewoon echt de moeite waard om met professionals te werken. En echt sessies te hebben voor de waardepropositie, je USP's, storytelling. Hoe draag je dit uit naar buiten, zodat beide doelgroepen het begrijpen? Dus ik denk dat ik dat achteraf zou ik dat professioneler aanpakken.
Ja, dat is grappig. Dat hoor ik heel vaak inderdaad. Dat mensen achteraf zeggen van ja, op dat moment heeft het gewoon minder prioriteit. Je wil je gewoon bedrijf up and running hebben. En achteraf denken ze, het schuurt een beetje hier en het schuurt een beetje daar. De website is niet helemaal optimaal. Ja, op LinkedIn doe ik wel wat, maar ik weet ook niet of dat helemaal... Ja, en dan moet je op een gegeven moment besluiten van oké, ik moet het gewoon nog aanscherpen. Zodat het verhaal ook gewoon beter over de bühne komt. En mensen veel sneller aanhaken. Ja, en dat gaat gewoon wel sneller als dat in één keer goed gebeurt.
Zeker, ja. En ik denk ook wel dat misschien wel de fout die in ieder geval bij maakte is dat we het gewoon überhaupt te veel zelf wilden doen. In plaats van dat we samenwerkten met specialisten. Ik denk van dat hoort ook een beetje bij ondernemen. En ik denk dat heel veel ondernemers er tegenaan lopen.
Ja.
Ja, ik heb er niet per se spijt van. Maar ik denk als je gewoon puur kijkt naar wil je een beter bedrijf opzetten. Dan wees niet bang om met specialisten te werken. Want ja, ze zijn niet voor niets specialist.
Ja, nee, klopt ook hoor. En het is natuurlijk ook een beetje de eigen wijsheid van de ondernemer. Van ja, hoe moeilijk kan dat nou zijn? Marketing of communicatie? Ik weet eus wel in mijn hoofd. Waarin we bijzonder zijn. Maar ik denk dat overbrengen en echt snappen wat je doelgroep nodig heeft. Hè, wat wil nou die start-up van jou horen? Ja, het is wel heel belangrijk om inderdaad je doelgroep te snappen. Van ja, waarom zou die bij ons moeten zijn? En waarom gaat die niet naar de concurrent? Hè? Want er zijn natuurlijk meer investeringsmogelijkheden. En uiteindelijk wil je natuurlijk dat ze voor jou kiezen. En ja, dat uitkristalliseren en zorgen dat je heel goed kan inspelen op hun... Ja, behoeftes en hun probleem oplossen. Hè? Want eigenlijk doe je dat min of meer. Ik heb geen geld. Nou, jij hebt dat wel. Hoe ga ik jou dan helpen? Ik denk dat dat dan op een goede manier communiceren. Dat is echt wel de key eigenlijk van ieder bedrijf. En je ziet ook wel dat de meest succesvolle bedrijven, die hebben dat heel goed op orde. Mm-hmm. Omdat het gewoon heel makkelijk is om mensen te laten aanhaken als jij jou verhaal gewoon goed op orde hebt. Dus ja, dat is wel waar, denk ik, wat je zegt.
Nee, zeker weten. En ik denk, ik denk, we hebben het ook niet helemaal slecht gedaan, want we hebben al meer dan 100 keer gepitcht voor allerlei verschillende soorten publiek. Dus ik denk dat heeft ons gebracht bij het winnende model, zou ik willen zeggen. En we hebben voor een groot deel dat ook kunnen uitdragen naar de start-ups en de investeerders. Maar ik denk nog steeds niet optimaal. En ik denk om het echt optimaal te maken, hadden we het bijvoorbeeld ook nog meer kunnen testen voordat we live gingen bij zowel de startups als de investeerders.
Ja.
Ik denk bij de meeste investeerders is dat wel gelukt, want we hadden al 14 investeerders voordat we live gingen. En dat hebben we expres gedaan als een soort van test van waar hebben ze nou behoefte aan, hoe werkt dat nou. Maar met de startups, dat hadden we misschien eerder kunnen testen. Zo van ja, waar hebben ze nou daadwerkelijk behoefte aan? Maar ik ben het wel met je eens, het had qua communicatie en marketing had het nog scherper opgesteld kunnen worden.
Ja, nou ja, ik denk inderdaad voor de toekomst gaat het dan sneller lopen. En ik begrijp helemaal hoe het werkt. Hè. Ik werk met bedrijven zoals jij die inderdaad zijn begonnen. Ja, die lopen tegen dit soort dingen aan. Dus, wat is nu jouw allergrootste uitdaging?
Past eigenlijk bij het punt dat we net bespraken. Dat is dat we nog steeds proberen om heel veel zelf te doen. Waardoor ik heel veel verschillende taken doe. Ik zou eigenlijk me volledig moeten focussen op mijn kracht. En dat is het vinden van de goede investeringskansen. En heel veel van die andere facetten zou ik eigenlijk moeten uitbesteden. Of automatiseren, zoiets. Om dit model schaalbaar te maken.
Ja.
Moet er een deel geautomatiseerd worden? Of zou ik mensen moeten aannemen? Maar ik denk ook dat er veel geautomatiseerd kan worden in wat wij doen.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Het is natuurlijk een platform wat zich best wel goed leent ook om dingen te automatiseren. Ja, en inderdaad het binnenhalen van investeerders en startups is natuurlijk gewoon prio 1. En gewoon als je het heel plat slaat, is het ook niet zo moeilijk. En moet je gewoon kijken waar zit mijn doelgroep, waar haken ze op aan en hoe zorg ik dat ze mij leren kennen.
Ja, nee, zeker weten. Ik ben het er helemaal mee eens.
Wat ik ook nog wel interessant vind, dat vraag ik altijd een beetje aan het einde van de podcast. Hè. Wat zou jij nou nog willen vragen aan de luisteraars van deze podcast, waardoor je verder geholpen wordt met jouw eigen bedrijf?
Ja.
Nou, wat is de vraag die jij nu wil stellen, waarvan je hoopt dat als iemand luistert, dat die daarop in kan springen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik zou vragen... Heb of ken jij mensen in je netwerk die in de voedingsindustrie actief zijn en exposure willen naar startups of zouden willen investeren in startups of zouden willen ondersteunen in startups in de voedingsindustrie? Dan kom ik daar heel graag mee in contact, want wij willen onze investeringsgroep graag uitbreiden en we zijn open voor nieuwe mensen die ons zouden kunnen versterken.
Ik hoop dat er veel luisteraars zijn die daar contact met jou over opnemen. Nou, ik wil je super bedanken voor jouw mooie verhaal. Ja, leuk om te horen. En ik hoop dat er heel veel startups en financierders denken... Hey, ik ga Vincent eventjes contacten, want die doet iets moois.
Ja, dat hoop ik ook. Super bedankt voor de uitnodiging en heel leuk om in deze podcast deel te nemen.
Ja, graag gedaan. Dit was de Dorien ten Dijk podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je en volg me op LinkedIn. En blijf doorzetten. Dan trek je de juiste klanten aan en groeit jouw impact.